Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie werd duidelijk dat dit niet louter een sanitaire, maar ook een psychologisch-motivationele crisis zou worden. Ons eigen gedrag vormde immers het belangrijkste wapen in het bestrijden van de viruscirculatie. Echter, het was niet helemaal vanzelfsprekend om de bevolking te motiveren om de coronamaatregelen op te volgen en zich te laten vaccineren. De maatregelen zetten onze dagelijkse routine op zijn kop. Ze hielden lang aan en het was vaak onduidelijk wanneer er versoepelingen zouden optreden. Het beleid werd dan ook geconfronteerd met de uitdaging om de bevolking gemotiveerd te houden en de impact van het virus en de maatregelen op onze mentale gezondheid te beperken. Om het beleid in deze uitdaging te ondersteunen, ontwikkelde een team van Nederlandstalige en Franstalige gedragswetenschappers de motivatiebarometer. Dit instrument liet toe om onder andere de motivatie, het draagvlak voor maatregelen, politiek vertrouwen en de mentale gezondheid van de Belgische bevolking te monitoren. De motivatiebarometer groeide doorheen de crisis uit tot een nuttig beleidsinstrument. Op basis van het uitgevoerde onderzoek schreef het onderzoeksteam toegankelijke rapporten met bijhorende adviezen die werden overgemaakt aan politici, overheidsdiensten en diverse adviserende beleidsorganen. In deze zesdelige podcast gaan we in op diverse psychologische thema's die relevant waren tijdens de crisis. Hoe fluctueerde de motivatie bij de bevolking? Zijn strengere maatregelen demotiverend? Wanneer stond het psychologisch welzijn op een dieptepunt? In welke mate waren mensen bereid om zich te laten vaccineren? En wat was hun houding ten opzichte van verplichte vaccinatie? In elke podcast wordt vanuit een helikopterperspectief een overzicht gegeven van wat de motivatiebarometer ons heeft geleerd. Wat zijn de kernbevindingen? Hoe waren deze relevant voor het beleid? En nam het beleid deze adviezen ook ter harte? Door terug te blikken proberen we psychologische lessen te trekken uit deze langdurige studie, die ook relevant zijn als het virus weer aan kracht zou winnen. Welkom bij de podcast over de motivatiebarometer. In deze podcast praten we over een onderwerp dat de voorbije jaren op ieders lippen gebrand was: well-being. Welkom, professor Omer van den Berg.
Dank u. Blij om hier te zijn.
U bent emeritusprofessor, ja. Gezondheidspsychologie aan de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en lid van de expertengroep Psychologie en Corona.
Dat klopt, ja.
Nu, welke psychologische basisbehoeften spelen een belangrijke rol in deze toch wel onzekere tijden?
Wel, er spelen een aantal factoren een belangrijke rol. Op de eerste plaats zijn mensen gehecht aan hun fysieke integriteit, zeg maar. Dat wil zeggen, wij zijn gehecht aan veiligheid. Niemand wil besmet worden, niemand wil ernstige ziekte doormaken. Dus dat is al een eerste belangrijke behoefte van mensen. Maar daarnaast zijn mensen ook gehecht aan autonomie. Zij willen zelf beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven. Ze zijn ook heel erg gehecht aan relationele verbondenheid, zeg maar. Ze zijn gehecht aan familie, gezin, vrienden enzovoort. Ze hebben ook een belangrijke nood aan competentiegevoel. Dat wil zeggen, bezig zijn met iets waar ze het gevoel van hebben dat ze kunnen, waar ze goed in zijn, waar ze zelfwaarde aan ontlenen. Nu, u begrijpt dat het invoeren van die gedragsbeperkende maatregelen eigenlijk juist sneden in die nood aan psychologische behoeften, zeg maar autonomie. We mochten in ene keer niet meer gaan en staan waar we wilden. We mochten niet meer naar plekken naartoe waar we graag willen zijn. Bovendien zijn mensen ook bij uitstek sociale wezens en in één keer mochten we eigenlijk die sociale verbondenheid niet meer nastreven. En we mochten zelfs niet meer gaan werken in een aantal periodes en het gevolg is dat ook die competentiebehoefte onder druk stond. Dus eigenlijk was er in één keer een toename van onveiligheidsgevoel aan de ene kant en aan de andere kant was er ook een belangrijke frustratie, zeg maar, van fundamentele behoeften. En dat heeft natuurlijk een heel belangrijk impact gehad op het gevoel van welzijn.
Zijn er nu bepaalde periodes doorheen de crisis waar dat meer geweest is, dat gevoel naar autonomie, ik wil dat en ik kan dat niet hebben?
Wel, in dat opzicht is het misschien goed om naar een interessante paradox te kijken die zich een aantal keer heeft voorgedaan in de loop van de pandemie. Mensen zijn wel gehecht aan die autonomie, aan die sociale verbondenheid, maar niet ten allen prijzen, want ze willen dus ook die veiligheid bewaren. En het gevolg is dat op momenten waarop bijvoorbeeld de maatregelen erg gerelaxeerd werden, erg losgelaten werden, terwijl tegelijkertijd de infectiecijfers stegen, ja, dat was een gevoel van onveiligheid dat daardoor gecreëerd werd, terwijl mensen op een bepaald moment weer alles mochten of toch weer veel meer mochten. En dat was met name het geval in augustus-september 2020. Toen zagen we dat het onwelzijnsgevoel eigenlijk erg begon te pieken. Omgekeerd zijn er perioden geweest waarbij dat infectiecijfers daalden en er eigenlijk een goede match was tussen aan de ene kant toegenomen veiligheid en toegenomen vrijheid, zeg maar. En dat was met name het geval in juni, juli, in de zomer van 2020, maar ook juli tot oktober 2021. En dat is in het beleid heel vaak niet goed begrepen, want beleidsmensen hadden het gevoel dat ze eigenlijk niet mochten, dat ze zo weinig mogelijk beperkingen mochten opleggen aan mensen. Maar op momenten waarop mensen zich onveilig voelden, was dat juist datgene wat mensen vroegen. En nu kom ik aan die paradox waar ik van sprak. Wanneer mensen zelf begrijpen dat het belangrijk is om hun vrijheid op te geven, met andere woorden, wanneer ze autonoom beslissen over het opgeven van hun vrijheid, ja, dan vinden ze dat eigenlijk veel minder erg. Hè? En dan hoeft dat niet noodzakelijk een onwelzijnsgevoel echt in de weg te staan.
Wat zijn nu de andere factoren die dan een invloed hebben op ons welbevinden?
Ja, er waren natuurlijk nog een heleboel andere bedreigingen, zeg maar. Hè? En ik denk dan voornamelijk aan het feit dat mensen hun naasten, hun familieleden verloren hebben. Er zijn ook heel wat mensen wiens bedrijf of zelfstandige praktijk in het gedrang kwam enzovoort. Dus financiële beslommeringen, beslommeringen over gezondheid, beslommeringen over eigen risico's. En sommige mensen zijn natuurlijk meer geneigd dan anderen om te gaan piekeren bijvoorbeeld. Piekeren, zich zorgen te maken. En met piekeren of zich zorgen maken bedoelen we eigenlijk voortdurend herhalen of voortdurend blijven hangen aan datgene wat risico's zijn en wat hen mogelijk ongelukkig kan maken. Ja. En dus we zien dat dat individuele verschilfactor is. Dat wil zeggen, sommige mensen doen dat meer dan anderen, maar dat heeft ook te maken met de omstandigheden waarin je zit. Met andere woorden, zelfstandigen wiens bedrijf ernstig bedreigd wordt, of mensen die een familielid verloren hebben of dreigden te verliezen en daarover piekerden, dat heeft natuurlijk ook een belang in het welzijnsgevoel.
Nu waren er bepaalde groepen, we hebben het heel vaak gehoord, modewoorden een beetje in die periode, kwetsbaarheid, veerkrachtigheid. Zijn er dan bepaalde groepen die meer of minder kwetsbaar zijn of meer of minder weerbaar, veerkrachtig waren?
Wel, ook op dat punt, denk ik, is er een belangrijk leermoment geweest. Omdat, het waren vooral de oudere mensen die getroffen werden door de pandemie. Met andere woorden, toch de grootste gezondheidsrisico's opliepen. En in het begin heeft men eigenlijk de jongeren vergeten. De jongeren waren niet at risk, of veel minder at risk, om het zo te zeggen. De jongeren werden in die zin eigenlijk weinig getroffen. Dat was zo'n beetje de overtuiging. Maar dat bleek uiteindelijk, of al snel, niet het geval te zijn. En de reden is eigenlijk heel eenvoudig. Jongeren zijn niet meer vaak ingebed in hun gezin van herkomst, hè? Hebben aan de andere kant ook nog geen eigen stabiel gezin en zitten vaak een beetje tussen, zal ik maar zeggen, stabiele of ja, nauwe contacten in en hebben dus ook voor hun eigen ontwikkeling heel veel behoefte aan contact met vrienden, leeftijdsgenoten, om hun identiteit te vormen, om hun sociale activiteiten te beleven, om die sociale verbondenheid te voelen enzovoort. En eigenlijk was al snel duidelijk dat zij toch heel erg leden onder alle beperkingen die optraden. En dat, is, dat heeft toch een tijdje geduurd vooraleer dat dat duidelijk werd. Dus de jongeren zijn een kwetsbare groep geweest. Zij hebben ook hoge scores laten optekenen voor angst, depressie. Heeft ook voor een stuk te maken met het feit dat zij ook de grootste daling lieten optekenen voor wat betreft fysieke activiteit. Sporten met vrienden, sportclubs die stopten en dergelijke. En fysieke activiteit heeft ook wel een belangrijke bijdrage aan welbevinden. Dus eigenlijk is de jongere groep toch wel een heel kwetsbare groep geweest in zijn geheel. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere kwetsbare groepen, met name de groepen die sowieso al moeilijkheden hadden op psychisch vlak. De hulpverlening kwam in het gedrang en verder namen de stressoren in hun leven eigenlijk nog toe. En het gevolg is natuurlijk dat een heleboel een beetje over de grens schoven. En dan wil ik zeker nog twee groepen vermelden. Dan denk ik aan de mensen die sowieso al eenzaam waren. Die hebben er meer last van gekregen. En eenzaamheid is een belangrijke welzijnsondermijnende factor. Maar ook diegenen die verliezen hebben meegemaakt van nauwe familieleden of eventueel van hun eigen economische activiteit, hun eigen zaak, die moeilijkheden begonnen te krijgen. Dus die groepen zijn toch wel extra kwetsbaar geweest.
Ja, er zijn heel wat verschillen tussen de verschillende groepen. Zijn er nu ook verschillen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden?
Ja, en dat is ook een mooie dynamiek die zich heeft afgetekend doorheen de hele pandemie. Aanvankelijk is het natuurlijk zo dat er een heleboel ongevaccineerden waren die wensten gevaccineerd te worden, maar het nog niet konden. Ja. En naarmate dat die vaccinatie beter lukte en verder doorgevoerd werd, bleef er al langer meer een groep ongevaccineerden over die eigenlijk niet wenste gevaccineerd te worden. En die dan op een bepaald moment de beperkingen ondervonden van de invoering van het corona safe ticket. Ja? Dus het bewijs dat je gevaccineerd werd. En dat was wel een moment waarop deze mensen behoorlijk last kregen in de zin van toename van angst, toename van levenstevredenheid, toename van vitaliteit, lager welzijnsgevoel. Maar met de opheffing van dat corona safe ticket werd dat natuurlijk, dat verschil weer snel goed gemaakt.
Ja. Dan stel ik mij toch een vraag. Kan je eigenlijk überhaupt in een pandemie je welzijn of ons welzijn dan verbeteren?
Ja, natuurlijk. En ik denk dat dat eigenlijk een van de grote leerpunten is van de pandemie. Dat is dat de overheid eigenlijk alleen gefocust heeft op de lichamelijke gezondheid en de risico's die daarmee verbonden waren. En eigenlijk, denk ik, weinig coherent en systematisch is omgegaan met de problemen van mentale gezondheid en het welzijnsgevoel. En op de eerste plaats denk ik dat het belangrijk is om dat veiligheidsgevoel zoveel mogelijk te creëren. En wat bedoel ik daarmee? Eigenlijk een goede balans trachten te installeren tussen aan de ene kant de beperkingen die er zijn en de waargenomen onveiligheid. Mensen zijn dus echt niet geholpen met maximale vrijheid te krijgen op het moment dat de risico's hoog zijn. Want dan voelen een heleboel mensen zich gewoon onvrij door het gedrag van anderen. Dus die goede balans nastreven tussen veiligheid en beperking is een heel belangrijk element. En daarnaast, denk ik, zijn er ook heel veel kansen niet benut, denk ik, om wat ik zou noemen sociale steun te mobiliseren. of om van de hele pandemie en het omgaan daarmee eigenlijk een sociaal project te maken. Ik geef een voorbeeld om dat te illustreren. Helemaal in het begin van de pandemie, dan zagen we dat er applausavonden kwamen voor de zorg. Dat eigenlijk mensen spontaan organiseerden om mondmaskers te maken, enzovoort. Met andere woorden, dit zijn eigenlijk uitingen van hoe mensen op zulke momenten van bedreiging behoefte hebben aan sociale netwerking, sociale ondersteuning. En dat was nu juist hetgeen wat moeilijk werd gemaakt door de afstandsregel, door de beperking om elkaar te zien. Maar dat betekent niet dat je echt niks kunt doen. Ja? En ik denk bijvoorbeeld, en het voorbeeld dat wij met onze groep vaak gegeven hebben, is waarom hebben we nooit iets georganiseerd zoals bijvoorbeeld de warmste week? Hè? Dat hoeft niet tot een week beperkt te zijn en dat hoeft niet continu te zijn, maar het mobiliseren van sociale projecten bijvoorbeeld, waarbij met de beperkingen die er zijn, de creativiteit gestimuleerd wordt van buurten, desnoods, financiële ondersteuning hier en daar om initiatieven te doen groeien. Waarom zijn de media ook niet meer ingeschakeld? En dan denk ik aan de publieke media. Waarom zijn ze niet meer ingeschakeld om een coronabulletin bijvoorbeeld te maken, waarbij mensen geïnterviewd werden en waarin ze konden vertellen hoe zij omgingen met de pandemie? Met andere woorden, inspelen op het modeleffect, hè, van hoe doen mensen het? En daar voorbeelden van te maken die eigenlijk stimulerend en ondersteunend zijn. En dat is denk ik een van de grote punten die toch wel gemist zijn.
Professor, als we nu onze beleidsmakers zouden moeten adviseren, wat zouden dan bepaalde implicaties kunnen zijn?
Het eerste en grote belangrijke advies dat is: neem gedrag en mentale gezondheid serieus. Dat is denk ik niet onmiddellijk gebeurd. Hoe zou dat dan concreet kunnen verlopen? Wel, we kregen alle dagen de cijfers over de infecties en de hospitalisaties, maar we wisten eigenlijk niks over de motivatie van de bevolking om zich aan de maatregelen te houden, over hoe het met de bevolking ging. En dat werd eigenlijk op het buikgevoel van de politici beslissingen genomen. Dus ik zou zeggen, meet. Ja, dat is al een eerste belangrijk punt. Een tweede belangrijk punt, dat is, maak plaats voor gedragsexpertise in taskforces. Desgevallen richt een taskforce behavioral management en well-being op, om het nu in het Engels te zeggen. Ja. Derde belangrijk punt, investeer in coherente, transparante, duidelijke communicatie. Ja. Daar hoort voor mijn part ook bij dat communicatie is een van de belangrijke factoren om mensen betrokken te houden bij de pandemie en eigenlijk ook om hun welzijn te ondersteunen. Om dat heel concreet te maken, wat we eigenlijk gemist hebben is dat mensen konden meedenken met het beleid. En dat kan natuurlijk als je bijvoorbeeld als dan scenario's maakt. Als dit gebeurt, dan gaan we dat doen. Als dat gebeurt, dan gaan we dat doen. We hebben van heel lang, van in het begin, gepleit om een soort barometersysteem te installeren, wat mensen zou toelaten om mee te denken met het beleid. Nu kwam het beleid over ons neer nadat we in spanning toegeleefd hadden naar een overlegcomité en dan klonk dat een beetje een orakel dat over ons heen gestort werd. Ja, dat is geen manier om mensen te motiveren. Een ander belangrijk aspect is, betrek meer de experten direct bij het beleid. Waarom? Experten hebben een goede reputatie bij de bevolking, leiden tot vertrouwen in het beleid. En we zien eigenlijk dat vertrouwen in het beleid een belangrijke factor is om het beleid te volgen. Politici zouden zich hebben kunnen versterkt door zich te associëren met experten. En laatste punt zou ik echt expliciet voorstellen om in well-being te investeren. En dan denk ik aan die gemeenschapsbrede interventie via publieke media enzovoort, waar ik het daarnet over had. Maar ik denk ook aan campagnes om fysieke activiteit te ondersteunen. Waarom? Fysieke activiteit is natuurlijk niet alleen maar een fysieke activiteit. En op zich heeft dat al een impact op mentale gezondheid, maar het was ook iets wat je doorgaans veilig kon doen in een groep. Ja. En dat zou dus die sociale ondersteuning en dat sociale verbondenheid hebben kunnen versterken. Een ander punt is, er zijn heel goede tools beschikbaar, internettools, online tools, om mensen te leren omgaan met stress en onwelzijn, om hun welzijn en stressgevoel te verminderen. Die tools die zijn er, mensen zijn er zelf, moeten naar op zoek gaan, maar die hadden beter sneller en directer kunnen gepromoot worden. Naar het einde toe is dat allemaal wel een beetje doorgedrongen, maar het heeft heel lang geduurd. En een ander belangrijk punt, dat is investeer in hele concrete, doelgerichte zorg voor kwetsbare groepen. En dan denk ik aan de jongeren. Ik denk aan een begrip als een kopbubbel bijvoorbeeld, dat heeft nooit ingang gevonden. Terwijl jongeren net tussen gezinnen zitten, zeg maar, of niet geen deel uitmaken van een gezin, maar van een sociale groep, zoals een kot bijvoorbeeld. Daar zou creatiever mee hebben kunnen omgegaan zijn.
Professor Van den Berg, dank u wel voor deze boeiende uiteenzetting.
Graag gedaan.
En beste luisteraar, dank u wel dat u erbij was. En wenst u meer informatie, dan kan u die uiteraard raadplegen op onze website motivationbarometer.com. Heel graag tot een volgende keer.